Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente willen gaan luisteren naar Psalm 80 en daarvan het eerste vers. Psalm 80, vers 1. Gemeente, het is vandaag de zogenaamde Israëlzondag. Het is ook Dierendag. Dat is eigenlijk ook een christelijke feestdag, hè? Franciscus van Assisi. Maar ook de Israëlzondag. En daar hopen we in deze dienst in het bijzonder bij stil te staan. En vandaar ook dat we net Psalm 80 gezongen hebben en geluisterd hebben. En voor de dienst ook dat weerklanklied. En dan willen we na de wet van de Heere God, willen we luisteren naar en thuis zingen Psalm 147, het tiende. Hij gaf aan Jacob zijn wetten en hij deed Israël op zijn woorden letten. En zo wou hij met geen andere volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en verbondsgeheimen missen. En gelukkig door de Heer Jezus Christus mogen wij toch ook die verbondsgeheimen ook vanmorgen horen, maar ook die wet van de Heere, die goede geboden van onze God. En laten wij ons dan nu stellen onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen leeg, gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. En nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen gehouden en vervuld heeft, hij heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Ik wil het 2 gedeelten lezen uit het heilige woord van de Heere God vanmorgen. Allereerst uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 3, vers 21 tot en met 4, vers 12. Romeinen 3, vers 21 tot 4, vers 12. En daarna ook Romeinen 9, vers 1 tot en met 13. En in Romeinen 3, daar gaat het er eigenlijk over. Hoe de heidenen toch ook bij het volk van God mogen horen. En in Romeinen 9, daar gaat het er eigenlijk over dat de Heere God ook de Joden niet loslaat. Allereerst maar Romeinen 3, vers 21 tot 4, vers 12. En Romeinen 3 en hoofdstuk 4 zijn eigenlijk ook een mooie samenvatting van het evangelie zoals Paulus dat overal mocht verkondigen. Romeinen 3 vers 21, daar beginnen we te lezen. En daar luidt het woord van de Heere God als volgt. Maar nu is zonder de wet de gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk, gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet, gratis, gerechtvaardigd. Door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen. Vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Zonde vergeeft van mensen. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee. Maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van Joden en niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wetten niet? Volstrekt niet. Maar wij bevestigen de wet. Wat zullen we dan zeggen? Dat Abraham onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als een onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was. Opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven. Hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hen de gerechtigheid toegerekend zou worden. En om een vader te zijn van hen die besneden zijn. Voor hen namelijk, die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham dat hij had toen hij nog onbesneden was. Tot zover gemeente de eerste schriftlezing. Dan willen we nu lezen Romeinen 9 vers 1 tot en met 13. En daar zal zo ook de preek over gaan. Romeinen 9 vers 1 tot 13. En daar luidt het heilige woord van de Heere God als volgt. Romeinen 9 vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf al wensen vervloekt te zijn weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Ze zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen. Uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij alle kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte. Rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sara een zoon hebben. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Tot zover, gemeente, ook deze tweede schriftlezing. Tekst voor de preek vindt u in de eerste drie versen, waar de apostel Paulus schrijft, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest, dat het een grote bron van droefheid voor mij is, en een voortdurende smart voor mijn hart, want ik zou zelf wel wensen, vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente, dan willen we samen gaan bidden, willen voorbeden doen. We mogen de Heere God hartelijk danken met het gezin Ringma dat Arjan teruggekomen is uit het ziekenhuis. Willen samen bidden voor de diaconievergadering, voor de kerkenraadsvergadering, voor de vergadering van het pastoraal team. We bidden verder natuurlijk ook voor de coronamaatregelen. En in verband daarmee heb ik ook een woord van bemoediging vanuit onze synode. En ik dacht dat dat toch wel de moeite waard was om dat ook u voor te lezen. En dat is als volgt. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam, wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden, ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is. Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. Wij zijn niet aan onszelf overgeleverd. Wij leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen. En daarom luisteren we volhardend naar het evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen. En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om veelheid van activiteiten, maar om betekenisvolle relaties. In alles wat deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods geest. En om zijn leiding bidden wij, kom Schepper Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Houd ons vast in Jezus' naam. En laten we samen bidden voor de plaatselijke gemeenten, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor onszelf en elkaar. Voor voorgangers en kerkenraden, dat zij de moed niet verliezen en kunnen volharden in vieren, gebed en de pastorale en diaconale zorg die nodig is. Voor onze regering om wijsheid om te onderscheiden waar het op aankomt. Voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus. Om geduld en herstel voor degenen die nu ziek zijn. En voor mensen in de zorg en het onderwijs om draagkracht. Was getekend namens het moderaam van de generale synode, dominee Batenburg. Gemeente, laten we samen inderdaad ook deze punten bidden. Heere, drie-enige God in de hemel. Zo mogen we dan op deze zondag bij elkaar zijn. Maar vooral ook met elkaar verbonden zijn. Ook, ja, heren, meekijken, meeluisteren. En heren, dan komen we bij u. Dan mogen we u danken dat u naar ons omziet. En dat u inderdaad de God bent die van u horen laat. U hebt aan Israël uw wetten gegeven en uw woorden. Maar heren, die wilt u ook vanmorgen aan ons bekendmaken. En hebben we samen al uit uw woord gelezen. Wij danken u dat dat kan en dat we dat hebben. Uw eigen woorden die u ons hebt toebetrouwd om daarnaar te luisteren. Om te luisteren wat u ons te zeggen hebt, dat de Geest tot de gemeente zegt. Maar ook, Heere, om daarnaar te leven en om daaruit te leven uit het heilige en heerlijke evangelie waar we ook een samenvatting van lazen. Dat wij zondige mensen nu vergeving van zonde kunnen krijgen door de Heere Jezus. Gerechtvaardigd kunnen worden. Helemaal rein en heilig voor u kunnen worden door hem. In zijn offer wat hij gebracht heeft. Heere, dan willen wij u hartelijk danken dat u uw zoon gezonden hebt naar deze wereld. En dat daarom dat evangelie ook mag uitgaan. En hij is toch de priester en de profeet en de koning ook voor zijn kerk. En Heere, daarom zijn ook vanmorgen onze ogen op u, de drie-enige God, geslagen. En bidden wij u wil zelf in deze dienst spreken, ook tot ons hart. Heilige Geest, breng de woorden uit het woord in onze harten terecht. En zo, Heere, willen wij u bidden, ook in verband met alle omstandigheden waarin wij verkeren. Ja, dan lazen we zojuist een brief van onze synode. En Heere, dan zijn er heel wat dingen die we ook aan u mogen, maar ook moeten vragen. En dan willen we u bidden, Heere, wilt u ons zelf de weg wijzen in alle vragen die er op ons afkomen, ook in verband met het virus. In verband met de maatregelen die getroffen worden, ook door onze overheid. Dan willen we allereerst wel bidden voor onze regering, om wijsheid, maar ook voor ons volk. Om ook de overheid te eerbiedigen en te respecteren. En dat mensen zich ook aan de regels van de overheid zullen houden, ook al zijn ze het er misschien helemaal niet mee eens. Maar dan toch, omdat de overheid het vraagt en de overheid door God ook over ons gesteld is. En zolang de overheid dingen van ons vraagt die niet ingaan tegen uw heilige woord, dan hebben wij ons daar ook aan te onderwerpen. Heere, wilt u dat ook maar geven, ook in ons volk? Als er ook veel verwarring soms is, als mensen het soms niet begrijpen, mensen ook soms de ernst van de situatie niet vatten. Heere, geeft u ons wel dat we het zullen zien, alles wat er gebeurt om ons heen. Heere, dan willen wij u bidden, ook in deze tijd, geeft u ook aan mensen die moeite kennen, ook door dat virus. En dat kunnen mensen zijn die direct getroffen zijn, mensen die iemand moesten verliezen, afstaan aan de dood. Mensen die ook ziek zijn, geeft u ze alles wat nodig is, geduld en herstel. Heere, maar dat kunnen ook indirecte gevolgen zijn. Misschien mensen die werkeloos geworden zijn. O, wij dragen alles aan u op, Heere, wat dit virus ook uitwerkt. Ook in onze samenleving. Bidden voor de mensen in de zorg en in het onderwijs. Mogen zij ook van u de kracht krijgen en de wijsheid om ook alles te kunnen doen wat van hen gevraagd wordt en wat nodig is. Heere, wij bidden u zo ook voor de kerken en voor de gemeenten. Heere, geeft u dat het geloof inderdaad er mag zijn. Het vertrouwen in u. Ook in alle omstandigheden waar wij doorheen gaan in het leven. Dat wij ook zullen zien wat u ons ermee te zeggen hebt. Dat we uw aangezicht zoeken. Dat we, Heere, vragen aan u wat u bedoelt. Geeft u, Heere, dat we zo mogen omzien naar anderen. Zorgzaam mogen zijn voor anderen, ook voor onszelf. Heere, geeft u alles wat nodig is aan voorgangers, kerkenraden. Dat ze de moed niet verliezen, te volharden. Heere, we bidden dan ook voor alle vergaderingen, ook in onze eigen gemeente die deze week plaatsvinden. We denken aan de diaconievergadering, we denken aan de kerkenraadsvergadering, de vergadering van het pastoraal team. Mogen al die vergaderingen ook dienen, Heere, tot opbouw van uw gemeente. Wilt u dan zelf met uw geest daar aanwezig zijn en ook leiding geven? Dat ook goede besluiten genomen mogen worden. Dat er ook wijsheid van u is om de gemeente te leiden. Om ook uw kerk op te bouwen, Heere. Uiteindelijk is het uw eigen werk. Maar u gebruikt daar wel mensen voor. Mensen uit het stof, Heere. Dan mogen we alles van u verwachten. En dan willen we u bidden. Zegent u zo alles wat op uw zegen wacht. Denkt u ook aan de ouderen in de gemeente, die zich soms eenzaam voelen, die aan huis gebonden zijn, die misschien ook wel weer angst voelen als dat virus ook dichterbij komt. Heere, geeft u dat wij toch op u ook mogen vertrouwen, dat wij niet door de angst gegrepen worden. Heere, we kunnen dat soms ook niet voorkomen, maar heere, dan mogen we toch ook met onze angsten bij u schuilen. En dan mogen we toch alles van u, de levende God, verwachten. Heere, we willen dan ook vanmorgen wel in het bijzonder bidden voor Israël. En dan denken we niet alleen aan de staat Israël, waar ook alles in de lockdown is. Maar heere, wij denken aan het volk van de Joden. Wij willen u bidden, het zijn de beminden om der vaderen wil. Geeft u hen ook bekering. Geeft u hen dat ze mogen zien, uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Heere, zo is er veel waar wij om mogen vragen, maar wij hebben ook grote reden, ook vanmorgen, om u te danken. Heer, wij willen u hartelijk danken dat Arjan thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat hij nu mag aansterken. Sneller dan verwacht. Maar Heere God, wilt u dan ook maar alles geven wat nodig is? Ja, zowel naar het lichaam, maar ook naar de psyche en ook naar de ziel. Heere, we moeten toch alle dingen die ook met ons gebeuren een plaats geven. Zeker zulke ingrijpende zaken, als een IC-opname. En Heere, dan kan ook de vraag waarom er zijn. En wat een wonder als we dan ook die vragen, als we daarmee bij u mogen komen. En als we ook weten, we krijgen niet op alle vragen meteen een antwoord. Maar de Heere leidt mijn leven. Heere, dan mogen we u danken dat u ook herstel geeft en beterschap. En wilt u daarin ook verder gaan en zijn met Arjan, maar ook met zijn ouders en ook met Sander. En geeft u aan alles wat nodig is, Heere God. Ook als ze helemaal bij moeten komen en alles een plaats moeten geven. Heere, u bent die grote God die uw handen nog uitstrekt, ook vanmorgen. En dat niet naar goede mensen, maar naar goddelozen. Want zo hebben we het vanmorgen weer gelezen, Heere. Dat u nou de goddelozen rechtvaardigt, om niet, alleen door het geloof, alleen door het offer van de Heer Jezus. En Heere, dat heerlijke evangelie mogen we ook vanmorgen weer horen. Geeft u dat het eenvoudig gebracht mag worden. Dat het voor ons allemaal vanmorgen iets te zeggen mag hebben. En dat we zo weer thuis gesterkt mogen worden, of ook hier in de kerk. En dat als de dienst zo voorbij is, dat we u de lof en de dank en de eer mogen geven. Om wie u bent, wat u spreekt en wat u zegt. En Heere, wij bidden zo deze dingen en leggen het voor u neer in de naam van uw Zoon. Want het kan niet om ons. Het kan nooit om ons, Heere. U bent het. U alleen, die de lof en de eer moet ontvangen. U bent het, die uw Zoon gaf. En wij pleiten dan op dat offer. Laat dat offer van de verzoening ook ons vanmorgen ten goede komen. Heere, wij bidden dat. Om Christus wil. Amen. De gemeente wil als inleiding op de preek gaan luisteren naar Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. Psalm 105 vers 5, een bekende psalm natuurlijk, die we wel vaker zingen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Gemeente, in het leven liggen vreugde en verdriet soms heel erg dicht bij elkaar. En het kan er zelfs allebei tegelijk zijn, vreugde en verdriet. En zoiets zien we eigenlijk ook bij de apostel Paulus in de brief aan de Romeinen in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. Want Paulus die sluit Romeinen 8 af met een lofzang, zou je kunnen zeggen, met een jubel. En dan in hoofdstuk 9, dan begint hij ineens op een hele andere toon. Ja, meer op een klaagtoon, een toon van zorg en van verdriet. Zo klinkt het in vers 2, ja, hij heeft het over een grote bron van droefheid en een voortdurende smart voor zijn hart. Nou, ik weet niet of de jongens en meisjes, of die wel eens van de Himalaya gehoord hebben. Of ook wel van de Mount Everest. Dat is een berg in de Himalaya. De Mount Everest, dat is de hoogste berg ter wereld. Dat weet je denk ik wel. Nu heeft iemand ooit gezegd dat als je de Bijbel zou vergelijken met een landschap, dan zou je kunnen zeggen dat Romeinen 8, dat is eigenlijk de Mount Everest. He, en de hele Romeinenbrief is misschien wel de Himalaya. En Romeinen 8 is eigenlijk de Mount Everest. Dus het is eigenlijk de hoogste top van de Bijbel, zou je kunnen zeggen. He, vooral die laatste verse van hoofdstuk 8. Daar komt Paulus op zo'n hoogtepunt. Je staat daar op de bergtop van Gods belofte. En wat heb je daar een prachtig uitzicht. Want wat een heerlijke belofte klinken daar. En we hebben dat samen niet gelezen vanmorgen, maar Paulus schrijft bijvoorbeeld daar: wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Wat een heerlijke belofte. Alles werkt mee ten goede, alles. Ook een coronacrisis, noem het maar op. Wat je mee moet maken in je leven als je God lief hebt, het werkt mee ten goede. Paulus die maakt in dat gedeelte in Romeinen 8 eigenlijk heel duidelijk, dat er nou niks van ons afhangt. Het is de Heere God die ervoor zorgt dat mensen hem lief krijgen. En het is ook de Heere God die ervoor zorgt dat mensen het geloof volhouden. De zaligheid is niet van ons afhankelijk, gelukkig niet. En door onze wil en door onze kracht blijven wij niet staande. Het begint bij God en het eindigt bij God. Het is God die mensen uitkiest. En hij roept hen. En hij rechtvaardigt hen. Dat wil zeggen, hij vergeeft hun zonde. En hij verheerlijkt hen. Zo schrijft Paulus dat in Romeinen 8. U moet dat thuis anders nog maar eens nalezen. En ja, dat wil zeggen, je mag nu al met de Heere leven. En dan straks ook in de heerlijkheid komen bij God. God is het, zegt Paulus. En als God dan voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal God, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons met zijn zoon ook niet alles geven? Ja, zegt hij, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Geen schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Zo eindigt hoofdstuk 8. Nou, dat is toch een verhoogde toon, hè? En dan hoofdstuk 9. Droefheid. Voortdurende smart. Maar Paulus, wat is er aan de hand, man? Paulus zegt het eigenlijk niet met zoveel woorden. Maar ik denk dat de gemeente van Rome, aan wie hij schrijft, het meteen begrepen heeft. Waar Paulus het over heeft. En dat wordt vooral, denk ik, duidelijk uit wat hij dan schrijft in vers 3. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Paulus heeft een voortdurende smart, heeft een voortdurende droefheid over zijn bloedverwant. Wat is er dan aan de hand? Nou, zij verwerpen de Heer Jezus. Zij willen niet in hem geloven. Paulus die heeft zo zijn best gedaan om zijn eigen volksgenoten, de Joden, te overtuigen dat de Heer Jezus de verlosser is. En, Hij heeft het hen telkens weer voorgehouden. Hij is de beloofde Messias en in hem is er vergeving van zonde en verzoening met God. En toch, de meeste van hen verwerpen de Heer Jezus. En dat gaat Paulus aan zijn hart. Ja, dat raakt hem tot in het diepst van zijn wezen. Nou, we weten hoe vol Paulus was van het evangelie en hoe hij zijn best deed om alle mensen over de Heer Jezus te vertellen. Jongens en meisjes, dat weten jullie ook, hè, dat Paulus van die lange reizen gemaakt heeft. Dan ging hij het vertellen aan iedereen die het horen wilde. De Heer Jezus, die wil jou redden. Die wil jouw zaligmaker zijn. Dat goede nieuws, dat evangelie. En wat was Paulus blij als mensen tot geloof en tot bekering kwamen. Maar jammer genoeg, er waren ook mensen die het niet wilden geloven. En zo is het vandaag nog. En niet alleen onder de heidenen waren er mensen die het niet wilden geloven, maar ook onder de Joden. Ja, sterker nog, het was zelfs zo, hè, dat het er eigenlijk op leek dat er meer heidenen waren die tot geloof kwamen dan Joden. Je zou het andersom verwacht hebben. Hè. Je zou verwacht hebben, ja, die heidenen die weten er niks van, die kennen helemaal de God van Israël niet. Die zijn er helemaal niet bij opgevoed en zo. Wat weten zij er nou van? Maar Israëlieten die de woorden van God goed kennen en die ook de Messias verwachten. Ja, dat zij dan in de Heer Jezus niet de Messias herkennen. Niet in hem geloven, nou dat is eigenlijk wel schokkend. Paulus die zet in vers 4 al die voorrechten die ze hebben op een rij. Hè. Zij zijn Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Nou, wat een voorrechten. Je zou zeggen, dat kan niet misgaan toch? Als je zo gezegend bent door God. Als je zo dicht bij de zaligheid bent. Maar ze verwerpen de Heer Jezus en ze gaan verloren. Dat kan dus blijkbaar. Nou, dat is misschien vanmorgen voor ons toch ook wel een waarschuwing. Hè? We kunnen er zo dichtbij zijn en we kunnen zoveel voorrechten hebben. Gedoopt zijn, kinderen van het verbond zijn, de belofte van God hebben. Zo dicht bij de zaligheid. Maar kennen we nou ook dat ware geloof in de Heer Jezus? Daar gaat het om. Paulus zegt niet dat al die voorrechten niks voorstellen, maar ze moeten wel gepaard gaan met het ware geloof. Paulus die worstelt ermee. Dat zijn eigen volksgenoten die hij lief heeft, zonder geloof blijven. Ja, als je het boek Handelingen leest, dan zie je elke keer weer dat Paulus elke keer naar de synagoge gaat. Als eerste, hè? Als hij in een stad komt. Eerste Jood. En dan ook de Griek. De Joden hebben de oudste rechten. Dus hij gaat eerst naar hen toe en hij gaat eerst hen het evangelie verkondigen. En pas als zij het verwerpen, en gelukkig in elke synagoge zijn er ook al een paar die tot bekering en tot geloof komen. Maar als zij het verwerpen, ja, dan gaat hij ook naar de heidenen. Paulus die preekte het evangelie van vrije genade. En we hebben die samenvatting gelezen in Romeinen 3 en 4. En we hebben toen gelezen dat Paulus daar zelfs durft te beweren dat het eigenlijk niet uitmaakt of je nou een Jood bent of een heiden. Want zegt hij, ze hebben allemaal gezondigd. En we missen de heerlijkheid van God. Maar God wil uit genade vergeving van zonde schenken. En een gerechtigheid die voor hem kan bestaan. Dat je echt rechtvaardig bent voor God. Jongens en meisjes, dat je de Heere God recht in zijn ogen kan aankijken. Alsof je helemaal nooit wat verkeerd gedaan hebt. Vergeving door de Heer Jezus. En dat niet omdat jij zelf je best moet doen. Dat jij zelf iets moet verdienen. Nee, dat krijg je helemaal voor niets, gratis. Alleen omdat de Heer Jezus heeft gedaan. Om dat offer wat hij gebracht heeft. Nou, wat een heerlijke boodschap. Wat een bevrijdend evangelie. Vindt u niet? Je hoeft niet bij de Heer Jezus te komen en jezelf eerst op te knappen. Ja, God, nou heb ik het toch wel goed gedaan. Dan ben ik wel een beetje vroom. Maar zondig en verloren, zoals je bent, ga naar hem. Dat hij zulke mensen zalig maakt en bij God brengt. Met God verzoent. En waarom waren Paulus' volksgenoten daar nou zo tegen? Waarom wilden de Joden dat nou niet aannemen? Dat kun je toch eigenlijk niet begrijpen? Vanmorgen of wel? Nou ja, ze voelden wel. Kijk, als dit waar is, hè? Als dit nou echt waar is wat Paulus zegt, dan zitten wij op het verkeerde spoor. Want al die dingen waardoor wij dachten dat we rechtvaardig zijn voor God, die doen daar helemaal niet mee. En dan zijn wij eigenlijk nog in onze zonde, dan zijn we inderdaad niet beter dan een heiden. Dat wij nou op één hoop moeten liggen met al die verschrikkelijke heidenen, even zondig, even verloren, even hard, een verlosser nodig. Gered worden alleen door het geloof in Jezus van Nazareth nog wel. Die verachtelijke Galileër die aan het kruis gespijkerd is vanwege godslastering. Nee, dat wilde er bij de Joden niet in. En het gaat Paulus aan zijn hart. Dat ze dit goede nieuws, dit evangelie, verwerpen. Dan kijkt Paulus er niet op neer. Dan zegt hij niet, ja, wat zijn jullie voor een sukkels dat jullie dat niet begrijpen. Maar Paulus, die was zelf ook zo'n sukkel geweest. Paulus, die wist veel te goed, hè, waar de Heere God hem vandaan gehaald had. Hij wist veel te goed dat hij er zelf ook helemaal niks van begreep. En dat hij zichzelf er ook tegen verzet had. Paulus was een vijand van de Heer Jezus Christus, totdat de Heer Jezus hem tegenkwam. En wat een genade, want toen is het bij Paulus van binnen helemaal veranderd. En toen ging hij zien, oh, ik zit er helemaal naast. En nou is het echt waar wat die christenen zeggen. Dat de Heer Jezus de verlosser is en dat ik zalig kan worden door hem, Paulus. Ja, die wist heel goed dat hij het niet aan zichzelf te danken had, dat hij de Heer Jezus kende. Het was genade. Maar hij gunt het zijn volksgenoten wel. En zo is het toch vandaag nog, of niet? Als u de Heer Jezus kent, als jij de Heer Jezus kent, dan gun je dat iedereen. Ja, toch? Genade maakt gunnend. Paulus die heeft het over zijn broeders en over zijn familieleden. Zo is het vertaald in de HSV. Nou, je kunt je afvragen hoe je dat moet opvatten. Hè? Zou Paulus inderdaad misschien een oudere of een jongere broer gehad hebben die niet in de Heer Jezus geloofde? Of misschien andere familieleden, neven, nichten, ooms, tantes? En dat hij over hen voortdurend inzit, dat het voor hem een bron van smart en droefheid is, ja, kun je goed voorstellen toch? Als je zelf ook familieleden hebt die niet in de Heer Jezus geloven, dat je daar voortdurend onder gebukt gaat en dat je voortdurend pijn daarvan hebt. En dat je bidt, Heere, werkt u toch in hun hart, Heere, bekeert u hen toch? Herken je daar iets van? Als je zelf de Heer Jezus mag kennen, dan heb je niemand over voor een eeuwigheid zonder God. En zeker je eigen familieleden niet, toch? Een voortdurend verdriet, daar heeft Paulus het over. Een voortdurende smart als familieleden hem verwerpen. Ja, dat je bezorgd bent over hen, maar dat je ook het zo erg vindt voor de Heere God. Dat de Heere God niet de eer krijgt. Dat de Heere God, dat de Heere Jezus geminacht wordt. God die zijn eigen zoon gaf. En dat nou niemand hem hebben wil. Wat erg. Nou gemeente, ik denk dat Paulus hier niet alleen aan zijn naaste familieleden denkt. Hè, maar ik denk dat hij hier denkt aan heel dat volk van de Joden, aan al zijn volksgenoten. Hij schrijft immers in dat vers 4, zij zijn immers Israëlieten. Het grijpt Paulus aan. En dat te meer omdat zij Israëlieten zijn, omdat zij Gods eigen volk zijn. Ja, dat die heidenen niet in God geloven, dat is ook erg. Maar dat kan je nog begrijpen. Maar nou zijn eigen volksgenoten, die voorrechten hebben. Dat zij van de Heer Jezus gescheiden blijven. Want Paulus vindt het zo erg, vooral voor de Heere God. En Paulus heeft er alles voor over dat ze tot bekering zullen komen. En dan is het heel bijzonder, gemeente. Ik vind het echt heel bijzonder wat hij dan schrijft. Hè? Vers 3. Ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus ten gunste van mijn broeders. mijn familieleden. Wat zegt Paulus nou? Vervloekt zijn, weg van Christus. Dat is toch wel verbijsterend, hè? Als je dit schrijft. Wat zegt Paulus nou eigenlijk? Nou, hij zegt eigenlijk, als het nou kon, hè, dan zou ik die straf die mijn volksgenoten straks te wachten staat, omdat zij niet willen geloven, omdat ze ongehoorzaam blijven, die ze straks zullen krijgen, die straf in het oordeel van God, die wil ik wel overnemen van hen. Als ze maar tot bekering zouden komen. Als ze maar tot geloof zouden komen. Laat mij dan maar vervloekt worden en laat mij dan maar eeuwig van Christus gescheiden zijn. Als zij maar gered worden. Al die voordelen die ik heb van het kennen van de Heer Jezus. Alles waar Paulus hoog over opgegeven heeft, ook in dat vorige hoofdstuk, in Romeinen 8. Al die troost, oh, die wil Paulus wel missen. Die eeuwige zaligheid voor de redding van zijn volk, de Israëlieten. Zelfs van de Heer Jezus verbannen zijn. En Paulus die had de Heer Jezus zo lief, hè? Hij kon eigenlijk in zijn leven één ding niet missen. Dat was de Heer Jezus. En dan zegt hij nou zelfs, dat heb ik ervoor over. Nou gemeente, ik weet niet hoe u dit nou hoort. Deze taal van Paulus. Maar ik vind dit diep en diep indrukwekkend. Kijk, op een bepaalde manier is het verschrikkelijk wat Paulus hier zegt, hè? Eeuwig zonder Christus. Oh, die gedachte die kun je toch niet verdragen, of wel? Ik niet. En het is voor Paulus ook echt een verschrikkelijke gedachte. Paulus heeft de Heer Jezus zo lief. Ongelooflijk wat hij hier dan zegt. Het liefste wat hij heeft, zijn gemeenschap met de Heer Jezus. Die wil hij opgeven. Als zijn volksgenoten maar tot geloof en bekering zullen komen. Gemeente, wat een liefde in het hart van Paulus. En wat kunnen wij hier veel van leren, of niet? Als het gaat om verliefde tot, om liefde tot verloren mensen, om liefde tot onze volksgenoten, om liefde tot de Israëlieten die de Heere Jezus nog niet kennen. Om liefde tot God. Want het is het verlangen dat God zijn volk terug zal krijgen. En dat die oude broer zich zal werpen in de armen van de Vader. Dat verlangen zit er achter de gemeente. Kun je het je voorstellen wat Paulus hier zegt? Ja, misschien dat iemand zou zeggen, ja, maar Paulus meent dit nou echt. Wat Paulus hier schrijft, het is misschien een stijlfiguur, hij overdrijft misschien een beetje. En iemand zegt misschien, nou Paulus, dat lieg je. Ik ken je goed genoeg, je hebt de Heer Jezus zo lief, dit lieg je. En Paulus hier staat voor, want hij weet natuurlijk dat mensen dit zullen denken. Als je zoiets zegt, hè, dat mensen zullen zeggen, ja, maar dit kun je niet menen. Dit kan gewoon niet waar zijn. Je liegt. En daarom zegt Paulus ook, hè, in dat eerste vers, in hoofdstuk 9, ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Paulus zegt, het is echt zo. Dit ligt in mijn hart. En dat is geen zelfbedrog. De Heilige Geest die bevestigt het in mijn geweten. Dat ik dit echt meen met heel mijn hart. Ja, gemeente, het is ook de Heilige Geest die liefde in Paulus' hart gelegd heeft. Paulus die had die liefde ook niet aan zichzelf, hè? Die liefde die is in zijn hart gekomen toen hij vervuld van haat op de weg naar Damascus was en geconfronteerd werd met de Heer Jezus die liefde is. Paulus die weet heel goed, deze liefde in mijn hart, die is daar ook door de Heilige Geest. Meent aan wie doet Paulus ons hier nou denken? Van wie heeft Paulus dit nou? Dit verlangen, deze overgave, deze totale zelfopoffering. Nou gemeente, dan doet Paulus toch denken aan de Heer Jezus zelf? Ja toch? Paulus is bereid om zijn volksgenoten, hè, om hen te redden, om hen te behouden, om alles op te geven. En dat kon niet. Paulus zegt ook, als het mogelijk was, ik zou het wel wensen, zegt hij, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, Paulus is zelf een zondig mens en hij kan de straf van zijn volksgenoten niet dragen. Dat kan helemaal niet. En de Heer Jezus, hij was niet alleen bereid om alles op te geven. Hij was niet alleen bereid om de straf van zijn volk op zich te nemen, maar hij heeft het ook gedaan. De Heer Jezus gaf daadwerkelijk alles op wat hij had om de vloek, om de straf over te nemen. Hij is het offer en hij heeft het offer gebracht. De Heer Jezus werd een vervloekte voor vervloekte mensen. Mensen die uit zichzelf God verwerpen. En de Heer Jezus is werkelijk gescheiden geworden van het liefste wat hij had, zijn lieve vader. Toen hij het uitriep, mijn God, waarom verlaat u mij? In het hart van de Heer Jezus is zoveel liefde. Liefde tot verloren zondaren die bij God zijn weggelopen. Liefde tot zijn vader. Zodat God van hem afgevallen mensen, dat God zijn schepping weer terugkrijgt. Gemeente, als we nou ergens in de Bijbel iemand zien die op de Heer Jezus lijkt, dan is het in dit vers, in Romeinen 9 vers 3. Het is een bovennatuurlijke, het is een goddelijke liefde in het hart van de apostel. Waarvan die later ook zal waarvan die in de Korinthebrief ook schrijft, hè, de liefde van Christus, die dringt ons. Paulus mocht zelf leven uit dat evangelie. Mocht zelf leven uit die liefde van de Heer Jezus. Die liefde van God in Christus. En hoe meer haar het leeft, hoe meer je ook op de Heer Jezus gaat lijken. En dus niet je best gaan doen, maar dicht bij de Heer Jezus leven. Dat is een verschil, hè? Dat is een verschil. Gemeente, hoe is dit bij ons? Nou, laten we eerst maar de lijn naar Israël trekken. De apostel heeft liefde tot zijn volksgenoten. Dat is niet voor niks. Ze zijn het volk van God. Daarom is het zijn smart. Nou, is het bij ons nou ook zo? Dat wij ook verlangen dat het volk van de Joden tot bekering komt. Dat we daarom om bidden. Als je door genade, hè, door de Heer Jezus mag delen in al die geestelijke zegeningen van Israël. Heel de Bijbel hebben we van Israël gekregen, via Israël. Van God gekregen uiteindelijk natuurlijk, maar via Israël. En misschien dat alleen Lucas de enige schrijver is die misschien niet van Joodse kom af was. Maar verder de hele Bijbel door Israëlieten, door Joden geschreven. Als wij nou mogen delen in al die voorrechten. Al die zegeningen van het volk van Israël. Door genade, door de Heer Jezus. Ja, dan mogen wij toch ook bidden dat ze hun bloedeigen Messias leren kennen. Ja, toch? Nou, de Joden zelf zitten daar helemaal niet op te wachten natuurlijk, dat wij voor hen bidden. Hè? Er stond pas nog in het Reformatorisch Dagblad achterop, stond dat vertelde aan een Joods meisje van een jaar of 13. Ja, wist jij dat christenen bidden dat jij de Heer Jezus leert kennen? Nou, dat vond ze verschrikkelijk, want dat wou ze helemaal niet. Maar toch doen, gemeente. Uit liefde tot hen. En gemeente, als we dan verder lezen in deze brief aan de Romeinen, dan is er toch ook grond om te hopen dat God dat gebed gaat verhoren. En dat er inderdaad nog een moment komt dat de Joden tot geloof en bekering gebracht worden. In grotere getalen dan we dat nu zien. We zien het gelukkig ook gebeuren. Er zijn ook gelukkig mensen van het volk van Israël die ook de Heer Jezus erkennen als de Messias. Laten wij in navolging van Paulus en in navolging ook van vele godvruchtige mannen en vrouwen uitzien ook naar de bekering van de Joden. Ik las nog een citaat van een predikant uit Amsterdam. Hij publiceerde in 1766 een preek, dat was al lang geleden. En daarin schreef hij dit. Dit is zeker. De Heere zal aan hen wonderen doen, als in de dagen toen zij uit Egypte gingen. Nou gemeente, ik heb er allemaal niet zoveel licht in. Maar ik wil zeker wel mannen uit onze traditie, die daar ook meer licht in gehad hebben dan ik. Nou, daar wil ik wel naar luisteren. Nou, laat dit ons verlangen en gebed zijn, want dat is in ieder geval een goed verlangen. Dat verlangen van Paulus. Hij zit erover in, laat ze toch de Heer Jezus leren kennen. Ja, als het dan gaat over het volk van Israël, maar ook over onze eigen volksgenoten, ook over het volk van Nederland, daar mogen we dan toch ook voor bidden. En zeker ook onze eigen familieleden. Is het ons verlangen, is het ons gebed, dat mensen tot geloof en tot bekering komen? En wat hebben wij daar dan voor over? Net zoveel als Paulus? Kan je vanmorgen hetzelfde zeggen als wat Paulus hier in de woorden van de tekst schrijft? Nou gemeente, ik durf het niet zomaar te beamen hoor. Ik kan dan zeggen, nou wat Paulus hier zegt, dat durf ik niet na te zeggen. Hoe is dat bij u, bij jou? Wat getuigt ons geweten dat er in ons hart is vanmorgen? Wat getuigt jouw geweten op dit moment? Wat is er in jouw hart? Welke verlangens zijn er in jouw hart? Op dit verlangen van Paulus? Misschien dan in mindere mate, maar toch, wat is het getuigenis van de Heilige Geest in uw en jouw geweten? Als je zelf iets van de liefde van de Heer Jezus kent, dan zal die liefde je toch ook dringen. Paulus heeft de kracht van het evangelie en de opstandingskracht van de Heer Jezus ervaren in zijn leven. Toen werd het geheim van Paulus leven, werd de liefde van de Heer Jezus. Is dat bij ons ook zo? Dat de liefde van Christus het geheim van ons leven is. Dat we net als Paulus de kracht van het evangelie kennen en ervaren in ons leven. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Gemeente, hoe dieper je het evangelie gaat verstaan en hoe meer je uit het evangelie leeft, hoe meer je uit de liefde van de Heer Jezus leeft, hoe meer we wat Paulus hier schrijft gaan begrijpen. En hoe meer wij zelf ook op de Heer Jezus gaan lijken. Gemeente, laten we daarnaar staan. Niet beter je best gaan doen, niet. Maar Heer Jezus, mag ik u beter leren kennen. Kijk gemeente, zo krijgt God de eer in ons leven. Amen. Gemeente, laten we samen ook luisteren naar Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Psalm 33 vers 6. Maar de altoos wijze raad van de Heere houdt eeuwig stand, heeft altijd kracht. Gemeente, laten we samen de Heere God danken en bidden. Lieve Heere, wij danken u hartelijk voor deze woorden van de apostel, geïnspireerd door uw Heilige Geest. Ook gewerkt in het hart door uw Geest. Zoveel liefde, Heere. En Heere, dan mogen wij u danken dat Paulus zo gedreven werd om dat evangelie overal te verkondigen. En dat het ook in Europa kwam en dat het ook hier in Nederland gekomen is. Al is de apostel hier zelf nooit geweest, maar toch, Heere. Wij willen u hartelijk danken dat dit heerlijke evangelie ons bereikt heeft. En dat het nog mag klinken, ook in ons land. Heere, schenk ons het geloof. Want daar komt het op aan, dat hebben we ook gehoord. We kunnen zoveel voorrechten hebben. Maar wilt u zelf dat geloof in ons hart werken en ook versterken? Heere, wij bidden u. Mogen wij de Heer Jezus leren kennen en meer en beter leren kennen. Dat Hij waarde voor ons krijgt. Alle waarde voor ons krijgt. Want Hij is het ook zo waard. Heere, wij danken u dat u uw raad uitvoert. Daar hebben we net over gezongen. En daar kunnen wij het wel eens moeilijk mee hebben. Daar heeft Paulus ook mee geworsteld. Hoe zit dat nou met mijn volksgenoten? En hij gunde het ze zo. En dan zegt hij, ja, God is soeverein. De Heere die bepaalt alle dingen. Heere, u wilt niet dat iemand verloren gaat. En dan hoeven wij ons geen zorgen te maken over uw plan. Maar we mogen wel bidden. Ook voor het volk van de Joden. Het volk door hem te voren. Gunstig uitverkoren. Ja, Heere, dat geldt van hen in het algemeen. En u hebt ook een volk van eeuwigheid verkoren. Heere, wat is dat ook een wonder dat het nou ook niet van ons afhangt uiteindelijk. Dat is ook bevrijdend. Wij hoeven de kerk niet in stand te houden. Wij hoeven onze kinderen niet te bekeren. We kunnen het niet. Maar we mogen het bij u neerleggen. En we mogen steeds weer bij u komen. Heere, ook met de nood van ons hart. Ook met die voortdurende pijn en voortdurende smart die er kan zijn. In het hart van een vader of een moeder. In het hart ook van een kind misschien wel. Voor een ouder. Heere God. Familieleden. Maar ook een smart ook over het volk van Nederland. Wat van u afwijkt. Heere, wilt u het terugbrengen? Ook daar deze coronacrisis nog voor gebruiken. U bent de levende God, Heere. En als u zo ook dit woord tot ons bracht vanmorgen, dan is dat niet voor niets. Geef dat we het verstaan en meenemen. Dan was het misschien niet altijd even makkelijk om het te volgen, ook voor de kinderen niet. Maar Heere, wilt u dan maar bij hen zijn en ook al in het hart van jonge kinderen werken. Dat ze ook merken dat de Heer Jezus ook de goede herder is die ook voor hen wil zorgen. Heere God, en zo hebben we u nodig. Zo mogen we u bidden. Ga met ons mee hier vandaan, maar ook als we thuis zijn. Geef u ons een goede zondag. Geef alles wat nodig is. Ook Heere God, de rest van deze dag mogen we die besteden tot eer van uw naam. Mogen we ook Heere God opnieuw uw woord horen als het opnieuw zal uitgaan. Ook vanaf deze plaats. Heere, wil ook ons zegenen in de week die begonnen is. Met alles wat er op ons af zal komen. Met alle beslissingen die genomen moeten worden. Geeft u ons wijsheid in het bijzonder ook als we met coronamaatregelen bezig zijn en daar een weg in zoeken. Heere God, in alle dingen van ons leven mogen we ons u aanbevelen. Heere, dan willen we opnieuw bidden. Heere, wilt u geven dat uw volk Israël u mag leren kennen in de Messias, in de Heer Jezus. En Heere, dan worden ze pas werkelijk komen ze pas werkelijk tot hun bestemming. Al denken ze, dan moeten we ons Jood zijn opgeven. Maar zo is het niet. Heere, wilt u ze zelf maar duidelijk maken wat het inhoudt. Dat moet u ons allemaal duidelijk maken. Wat het inhoudt om in u te geloven, om u te kennen, om met u te leven. Dat is uw geest die dat doet. Om die geest zijn we verlegen. En Heere, zo bidden wij u. En danken wij u en loven wij uw grote naam. Want u bent God, boven alles te prijzen. Amen. Gemeente, laten we tenslotte nog luisteren naar 41 vers 7, Psalm 41 vers 7. Looft Israëls God en roept door alle eeuwig heen des Heren grootheid uit. Psalm 41 vers 7. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.